Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Ziekenhuizen staan zeker tijdens deze pandemie continu onder hoge druk. Patiënten willen perfect geholpen worden en een klein foutje kan grote persoonlijke gevolgen hebben. En terwijl de zorgvraag steeds complexer wordt, moeten ziekenhuizen ook nog dealen met grote personeelstekorten. Hoe krijgen ziekenhuizen het dan toch voor elkaar om in deze snelkooppan ook nog tijd en ruimte vrij te maken voor een leven lang leren? En is er naast alle verplichte nummers voor de artsen en de verpleegkundigen ook nog wel ruimte voor de eigen wensen? Te gast is Ad van Beek, hij is hoofdpersoneel organisatie en opleidingen bij het IJsseland Ziekenhuis. En Tom Bos, directeur van Online Academy. Wij vinden het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Ad en Tom, leuk dat jullie er zijn. Ad, jij zeker in deze, ja, ik neem aan, bijzonder drukke tijden.
Ja, absoluut. Zeer bijzonder. Goedemiddag. Bijzonder vanwege COVID, maar eigenlijk is COVID is een... Komt er nog een keer bij, want het is inderdaad een hele drukke organisatie.
Ja, wat grappig was, ik was dit aan het opschrijven en terwijl ik aan het opschrijven was, ik moet het nog wel even checken bij Ad of het echt zo is. En want het beeld ontstaat natuurlijk al snel, drukte, ziekenhuizen heen en weer en de mensen. Ook een beetje, moet ik heel eerlijk zeggen, vanuit de vele ziekenhuisseries die wij bij ons thuis gekeken worden. dat je ja. Denkt, hectiek overal, maar het is ook druk bij jullie. Dus alle dingen die ik in het begin het intro heb genoemd, dat is ook zo.
Dat is allemaal waar. Ik wil nog wel een nuance brengen, omdat ik denk dat... Kijk, COVID heeft ontzettende extra druk gelegd op bepaalde afdelingen in het ziekenhuis. De logistiek, zorgen dat het goede materiaal op de goede plek aanwezig is. De IC, de SEH, de bekende afdelingen. En wat we hebben gedaan is, we hebben een soort schillenmodel ontwikkeld waarbij... uitwisselbaarheid van mensen werd gestimuleerd. Waardoor ook voor heel veel andere mensen natuurlijk direct met COVID te maken kregen. Maar er zijn ook afdelingen waar het heel anders is gegaan. Ik bedoel, afdeling HRM heeft een andere werkdruk beleefd dan in de COVID-periode. Ja. Waarin het echt gaat over leven en dood.
Ja, ja. Nee, ik begrijp. Zo'n organisatie is natuurlijk ook zo groot dat je niet kan zeggen dat iedereen het op elk moment van de dag heel druk heeft.
Nee klopt. Nee.
Maar wat je ook zegt dus, is dat er een aantal mensen gewoon op andere afdelingen gewerkt hebben natuurlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat verpleegkundigen best goed ook een handje kunnen helpen bij de drukkere afdelingen.
Ja, nou ja, interessant is natuurlijk dat in de zorg kennen we veel specialismen en veel specialisten. En als je een tijd geleden had gevraagd van, goh, hoe makkelijk is uitwisselbaarheid nou eigenlijk in de zorg? Dan was er denk ik heel vaak het antwoord gekomen, nou dat is niet zo makkelijk, want... Je hebt die specialist nodig, je hebt die norm nodig, precies. Die waarde nodig. Maar in COVID-periode hebben we wel geleerd dat juist door dat uitwisselen, dat prima kan werken. En juist bij de tekorten, dat we op die manier, op een slimme manier, gebruik kunnen maken van de beperkte capaciteit die we aan boord hebben.
Ja. Mooie vondst.
Ja, maar ja. Daar gaan we nog zeker nog meer over horen. Want er zullen er ongetwijfeld wel meer zijn. Ad, even over jou persoonlijk. Hè? Want jij komt uit het bedrijfsleven. Je hebt bij Movaris lang gewerkt. Ja. Een mooi bedrijf, ingenieursbedrijf. Die ook nog eens een keer op een hele bijzondere manier georganiseerd is.
Ja.
Waarom ben je bij dit mooie ziekenhuis gaan werken? Want ik weet namelijk dat daar een mooi verhaal achter zit. Dus waarom deze keus?
Nou ja, inderdaad vooropgesteld dat Movaris is een schitterend bedrijf. Op HR-gebied noem ik het wel eens de Champions League. En dat zit vooral in het feit dat daar heel veel hoogopgeleide medewerkers zitten die zelf eigenaar zijn van het bedrijf. Dus in feite heeft Movaris 1200 eigenaren. En dat betekent dat per definitie de scope op de lange termijn is georganiseerd. Dus je bent niet alleen in staat om vandaag een leuk bedrijf te zijn, om vandaag voor de winst of het rendement te gaan. Maar dat wil je ook over 5 jaar of over 10 jaar. Dat betekent dat die betrokkenheid om natuurlijk op een hele bijzondere manier richting die organisatie gaat. Dus vanzelfsprekend betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. En voor mij persoonlijk was het vooral heel interessant om vanuit een organisatie die heel erg op vertrouwen is gericht, bezig te zijn met eigen CAO, met eigen arbeidsvoorwaarden. Waardoor we dus ook een oprecht plezierig en een mooi bedrijf met elkaar konden bouwen.
Ja.
Maar ik ben overgestapt op 1 maart 2019. Ben ik overgestapt naar de zorg. En dat is inderdaad een heel persoonlijk verhaal. Mijn huidige vrouw, toenmalige vriendin, 25 jaar geleden, kreeg die een probleem met haar been. Kwam in het ziekenhuis terecht. Werd vervolgens doorverwezen naar Leiden. En bleek een Ewing-sarcoom te hebben. Een levensbedreigende tumor in haar bot. En ze is uiteindelijk 2 jaar, denk ik. Nou, misschien wel 3 jaar opgenomen geweest met tussenpozen, chemo, bestralen, operaties. Klinkt heel dramatisch en natuurlijk was het in zekere zin was het ook dat. Maar het was ook een hele bijzondere periode. En wat vooral heel bijzonder was de artsen en de verpleegkundigen en de wijze waarop zij bezig waren met proberen LWB beter te maken. Dat heeft toen enorme indruk bij mij gemaakt. En als ik dan nog een voorbeeldje mag geven. Ja. Ze werd geopereerd. Een hele zware operatie. En een dag mee bezig geweest. En haar chirurg die vertrok. Aan het einde van de dag. De operatiedag vertrok hij naar zijn wintersportlocatie. En ergens ter hoogte van Maastricht kwam het bericht dat het niet goed ging met Ellen. Dus er ontstond een extra bloeding. En hij is teruggekeerd. Ja. En heeft hij diezelfde nacht nog een keer geopereerd. En dat heeft bij mij zoveel indruk gemaakt. Ja. Dat ik dacht van als ik later groot ben en ik beheers een vak. Dan ga ik die overstap naar de zorg maken.
Ja. Want dan ga je helpen.
Nou, kijk, als iets een relevante bedrijfstak is. Ja, bedrijfstak als iets. Ja. Weet je, een organisatie die volstrekt in transitie is. Met een enorme uitdaging als het gaat over de arbeidsmarkt. Maar ook geld. Je gezondheid is onbetaalbaar. En de gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden. Dus dat heeft een enorme druk legt dat op een organisatie. Want welke keuzes maak je daar dan in? Hoe ga je met die keuzes om? Dokters die een belangrijke of interessante rol spelen als bijna zelfstandig ondernemer.
Ja.
Hoe kijken ze nou naar een ziekenhuis? Hoe ga je in een ziekenhuis het netwerk zodanig maken dat de juiste zorg op de juiste plek plaatsvindt? Ja, buitengewoon interessante vraagstukken. Waardoor ik absoluut getriggerd word. En je gaf in je inleiding aan organisaties waar het gaat om mensen. Nou, oprecht kun je zeggen, in de zorg gaat het dus echt om mensen. En natuurlijk, elk ziekenhuis zal roepen, de patiënt staat centraal. Het zou wat zijn als ze zouden zeggen, goh, het gaat ons om het meubilair of het geld. Het leuke gordijntje lekker verdienmodel. Dus uiteraard gaat het over de patiënt. Maar het verschil wordt gemaakt door die medewerker. Die bepaalt in hoeverre die patiënt op een goede manier geholpen wordt. Patiënt en haar of zijn naaste. Zij maken het verschil. En daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren.
Ja, en dat klinkt zo logisch in het ziekenhuis. Maar volgens mij, wat ik zelf om me heen zie bij mensen die in de zorg werken, die ik ken, mijn buurman, mensen in mijn vriendenkring. Op het moment dat het moet, omdat er is iemand ziek, er is te weinig personeel. Inderdaad, je hebt net een operatie gedaan en er gaat toch iets mis. Dan is het niet van, mijn dienst zit erop, ik ben moe, laat iemand anders maar oplossen. Maar dan wordt er gerend en gevlogen en geregeld. En dan maakt niet uit hoe laat het is of waar iemand is. Dat is natuurlijk prachtig, maar daar zit natuurlijk ook een soort gevaar in.
Ja. Nou, je legt denk ik de vinger op de zere plek. Wat mij absoluut het meest is opgevallen in de zorg is, ik ren dus ik ben. Het is een ontzettende actiegerichte. En dat is een kracht, hè. Het is een kracht, maar het gaat heel erg over spuiten op monden, bloed, pluisters plakken en repareren. En wel nu en meteen. En dat is zo door de hele organisatie heen doorgedezemd, dat eigenlijk op elk vlak is dat ren, dus ik ben-achtige gedrag. Okay. En dat betekent dat als het gaat over strategische personeelsplanning, als het gaat over iets verder vooruitkijken, volgend jaar, het jaar erop, dat is heel ingewikkeld. Als men gewend is om in dat hier en nu te acteren. En dat zie je dus eigenlijk in elke vezel van de organisatie. Dat zie je op de werkvloer, dat zie je bij leidinggevenden. Ik had op een gegeven moment, ik was net in dienst. Ik had een aantal recruiters aangenomen en zeg van joh, ga nou eens kijken van hoe zit die vacaturestroom er nou uit? Hoeveel mensen hebben we nou volgende maand, over 6 maanden, over 1 jaar? Ja, de antwoord was, bleef men schuldig. Want dat weten we eigenlijk niet zo goed.
Nee.
We zijn eerder geneigd soms om bedden te sluiten, om het personeelsprobleem op te lossen. En bedden sluiten is dan een manier om te zorgen dat het personeel wat beschikbaar is weer over de resterende bedden wordt verspreid.
Ja.
Maar dat kost geld. Dat scheelt omzet. En dat is duurder dan het inhuren van mensen. En het inhuren van mensen is weer 2 keer zo duur dan het zelf aannemen van mensen. Dus waarom nemen we niet gewoon mensen aan?
Ja, überhaupt.
Simpel.
Ja, precies.
Business case zou je denken.
Ja. Ja, en het antwoord daarop is, ik ren dus ik ben. Dus iedereen is zo in het hier en nu bezig dat soort, daar is te weinig aandacht voor.
Dat is lastig. Is lastig om dat soort patronen te doorbreken.
Ja.
En dus een prachtige rol voor ons vanuit HR.
Ja, nou zeker. Nou ja, nou hebben we het in deze aflevering over dat leven lang leren aspecten. Nou, dat gaat natuurlijk bijna per definitie over dingen die je misschien morgen nodig hebt, maar waarschijnlijk pas een keer.
Ja.
En wanneer een keer is, dat weet je dan vaak ook niet.
Ja. Exact.
Daar kom je pas achter als je in die situatie belandt. Dus is dat dan überhaupt een thema in een ziekenhuis? Is daar ruimte voor?
Absoluut. Kijk, ik werk graag vanuit bepaalde waarden, overtuigingen. Een van mijn overtuigingen is inderdaad die lerende organisatie. Je moet blijven investeren in mensen. Om 2 ontzettend belangrijke redenen. Je ziet dat de afgelopen jaren... de hoeveelheid studenten op de opleiding, dat groeit. Dat gaat de goede kant op. En dus mbo, hbo, opgeleide mensen, dat gaat heel best op.
Is dat het COVID-effect? Er is veel aandacht voor deze...
Zou zo maar kunnen. Ja, zou zo maar kunnen. Overigens denk ik dat de zorg een dermate aantrekkelijk en mooi beroep is, dat relatief veel mensen kiezen voor de zorg. Dus dat niet eens ons allergrootste vraagstuk is. Het vraagstuk wordt wel spannend op het moment dat je ziet dat 30% van de studenten die beginnen in hun praktijk weer afhaken. Of dat ze het gevoel hebben van ja, dit is het toch niet helemaal. Het verloop binnen de zorg is erg hoog.
Is erg hoog ongeveer? Wat moet je dan aan denken?
30% van de mensen die binnen 2 jaar afhaakt in de zorg.
Wauw.
En soms helemaal voor de zorg verloren is.
Ja, dus precies. Dus echt het vakgebied uitgaat, zeg maar.
Echt het vakgebied uitgaat.
Wow.
En dat heeft, voor mijn gevoel, heeft dat dus met 2 dingen te maken. Dat heeft met die opleiding te maken. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is de onzekerheid over contracten. Voor mij een onbestaanbaar iets.
Echt waar?
Ja?
Ik weet dat bij Movares jaren geleden, het diepste punt van de crisis, een warm pleidooi gehouden over vaste dienstverbanden. En ik ben nog steeds een absoluut voorstander van die vaste dienstverbanden. Het gaat over een business waar we alleen maar heel veel extra mensen nodig hebben. Het is een soort penalty zonder keeper. Je weet zeker dat het werk er is. Dus waarom niet investeren in die vaste dienstverbanden? Je vraagt om betrokkenheid.
Maar beantwoord je eigen vraag dan eens. Want ik sta met mijn horen te klapperen onder mijn koptelefoon.
Nou, wij hebben dus inderdaad nu de keuze gemaakt. Ik zei net dat we een radicale keuze hebben gemaakt voor die medewerker. En een van die 7 zekerheden is dat wij zoveel als mogelijk met vaste dienstverbanden werken. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik weet niet waarom dat wij in de BV Nederland niet kiezen voor die vaste dienstverbanden.
Ja.
Want het is heel simpel. Je maakt een strenge selectie aan de poort. Je zegt tegen elkaar van hey, wij kunnen van betekenis zijn voor elkaar. Je vraagt in die wederkerigheid, vraag je commitment, betrokkenheid. Dan mag je dus ook iets voor terug doen. En mensen hebben het eenmaal in hun natuur dat enige mate van voorspelbaarheid dat echt toe doet. Dus waarom dan niet met vaste dienstverbanden werken?
Ja.
En laten we wel wezen, als het toch misgaat, dan maak je met elkaar een afspraak. En dan zeg je van joh, volgens mij kunnen we beter uit elkaar gaan. Dat hoeft verder ook niemand te weten. En vervolgens gaat dat dan ook zo.
Precies.
Werk zat.
Ja.
Ja.
Maar goed, dat was het punt rond.
Nou, en zeker in de zorg. Hè? Dus daar hoeven mensen die dan misschien, hè, als de culturele match er niet is, of iemand is in een ziekenhuis begonnen, maar die komt er toch achter dat hij eigenlijk liever in een verpleeghuis wil gaan werken. Ja, dan dan kunnen ze morgen starten. Eigenlijk bijna overal.
Ik vind dat wij daar zelfs een rol in vervullen. Want dat is heel goed mogelijk. En laten we ook de zorg veel breder beschouwen dan alleen maar de ziekenhuiszorg. En waarom zouden we niet samenwerken met een aantal organisaties? En waar de een het goed naar de zin heeft in het ziekenhuis gaat. Ja. De ander liever naar een VVD-instelling, naar een ouderenzorg. Nou ja, wat maakt het uit?
Ja, ja precies. Ja.
Ze zijn overal hard nodig.
Ah, overal hard nodig.
Ja. Dit is wel interessant. Hè? Want nu is het geregeld bij jullie. Wat is daar dan voor nodig? Want het klinkt zo als een no-brainer. Dat je zegt, ja, weet je, waar kunnen wij ons in onderscheiden voor mensen die toch al voor de zorg kiezen, is dat we ze gewoon gelijk zekerheid geven. Ja. Hè? Voor zover het zekerheid is. Want dat kun je natuurlijk ook altijd afvragen met een vast contract. Maar voor veel mensen is het fijn om te krijgen. Kost niks. Sterker nog, het is goedkoper. Het scheelt je 5% in je personeelskosten.
Precies. En het geeft commitment. En mensen vertellen het thuis. En het praat zich rond. De wereld is klein. Dus het heeft een hoge mate van aantrekkelijkheid. Ja. Ik weet oprecht niet waarom niet iedereen het doet. Het moeilijkste
is... Maar jullie deden het ook niet en doen het nu wel.
Nee, dat zit in een soort...
Dus hoe gaat die
dogma tussen werkgevers, waarbij het toch een soort credo is van... wij zijn flexibeler op het moment dat wij met tijdelijke dienstverbanden werken. En dat is maar zeer beperkt zo. Ja. Ik kan het me voorstellen als het gaat piek, ziek, uniek. Dat je dan zegt van joh, weet je, we hebben nu even tijdelijk een piek. We moeten even iets oplossen. Ja. Of we hebben unieke kennis of expertise nodig. Dat doen we in een tijdelijke dienstverband.
Als je corona-teststraten moet inrichten, dan zou ik niet iedereen gelijk vast aannemen.
Nee, dan heb je even een ander vraagstuk. Maar als het gaat over de normale zorg, why not?
Dan zie ik die hectiek vormen. Dan zie ik die arbeidsmarkt vormen. Je hebt in ieder geval genoeg te doen. Hè? Dus daar hoef ik me in ieder geval geen zorgen over te maken. dat jij je daar gaat vervelen. Hoe breng je dan in die... vanuit jouw filosofie dat je zegt... Ja, dat leven lang leren. Hè? Je blijven ontwikkelen. Dat is belangrijk. A, voor het individu in de loopbaan. Maar zeker ook voor de organisatie. Hè? Een lerende organisatie zijn. In mijn hoofd passen die twee dingen gewoon bijna niet bij elkaar qua dynamiek. Je bent aan het rennen en het vliegen. En je moet op de lange termijn, je moet in dingen gaan investeren waar je morgen misschien nog niet zoveel aan hebt.
Ja.
Dus hoe doe je dat dan toch?
Nou kijk, het is de paradox zit natuurlijk in. We hebben geen tijd om onze nieuwe collega's in te werken, want we zijn zo druk. Dat is lekker. Dan heb je het dus morgen ook druk en overmorgen ook. En dan blijft het ook zo. Dus het besef dat je met... opleiden, investeren in training, ontwikkeling. Want je moet het breder zien. Dat besef, dat is er wel. En daarin neem je dan mensen mee. En dan neem je managers mee. En managers zijn niet gek natuurlijk. Die snappen ook wel dat er iets moet gebeuren. En dat we ook iets op die lange termijn moeten gebeuren. Nou, en kennelijk is dan het vertrouwen in voldoende mate aanwezig. Van oké, we gaan dat op die manier gaan we dat organiseren. En dan hebben we geluk met de raad van bestuur die binnen het IJsseland zegt van het verschil maken wij binnen de wijze waarop wij ons ziekenhuis moeten besturen. De transitie die we nodig hebben, dat gaat via IT en dat gaat via HRM. En binnen HRM is opleiden en ontwikkeling het cruciale speerpunt. En zij onderstrepen dat ze... geld is niet eens het grootste vraagstuk in de zorg als het gaat over opleiden. Er zijn talloze fondsen, er zijn talloze manieren om dat te supporten. De crux zit erin, je moet het wel gewoon doen. Nou, dat is het.
Ja.
Ja, en dan hoor ik jou zeggen, dat wordt gezien vanuit het bestuur.
De top, ja.
Nogal fijn.
Ja, dat helpt, absoluut. Ja,
dus dat helpt, maar dan nog zit je natuurlijk met de hectiek van alle dag.
Ja.
Dus hoe creëer je dan met elkaar wel ruimte om dat te gaan doen?
Nou, wat je natuurlijk ziet is dat er... het is ook niet zo'n ingewikkeld rekensommetje. Als je ziet dat 30% van de mensen die beginnen aan een opleiding op een gegeven moment weer afhaken, dat zonde is van de energie. Ik snap best dat verpleegkundigen roepen van joh, ik heb nou een rits van 4 of 5 stagiaires achter me aanlopen. En hoe doen we dat nou?
Ja.
Dus je moet niet alleen roepen, goh, gij zult opleiden. Maar je moet die opleidingen en die training moet je ook aantrekkelijker maken. Dat doen wij heel erg vanuit die principes 70-20-10. Hè? Het werk, het leren wat je vooral op de werkvloer moet doen. Maar ook het inrichten van die opleidingen. We maken die opleidingen ook veel aantrekkelijker. Was het voorheen zo dat een PO, een professional in opleiding, dat die pas ingezet mocht worden als ze gediplomeerd was, klaar met de opleiding?
Ja.
Tegenwoordig hebben we het hele systeem zo ingericht dat zodra je bepaalde activiteiten, bepaalde handelingen beheerst, dat je daarop ingezet gaat worden.
Mooi, ja.
Dus in tegenstelling tot vroeger was het zo dat de PO, de professional, die keek mee over de schouder van de gediplomeerde.
Ja.
Nu is het andersom. De PO is aan het werk en de gediplomeerde die houdt de hand op de rug en kijkt van hoe het werkt in de praktijk. Nou, daar zijn we mee aan het experimenteren. Dat gaat steeds verder. En op die manier kun je zo meteen ook veel meer mensen opleiden. Maak je de opleiding ook aantrekkelijker. Mensen, het zijn vaak ook hele pragmatische mensen die graag aan de gang willen,
ja,
die willen iets doen, die willen zorgen. Nou, en daar ga je dan op die manier, ga je daar ook op een goede manier mee aan de gang.
Ik heb me dat inderdaad ook altijd afgevraagd, ja, van als je dan kan prikken, dat is nu met de prikstraten natuurlijk een hartstikke simpel voorbeeld. Want ja, ga je dan iemand eerst een hele opleiding doortrekken, zodat hij zowel kan prikken als ook 100 andere dingen? Of ga je heel gefocust eerst, als iemand die taak gewoon kan die dan niet gewoon uitvoeren en de rest daarna bij leren? Ja. Ik snap dat dat praktisch veel implicaties heeft, maar het is wel, maakt wel dat mensen veel sneller inzetbaar zijn. Inderdaad, een mooie oplossing.
Je kunt het veel efficiënter doen. En datzelfde vraagstuk zit ook met die uitwisselbaarheid. Hè? Dat schillenmodel waar ik over sprak. Van hoe zet je nou mensen in op afdelingen waar de behoefte veel groter is?
Ja.
En hoe uitwisselbaar zijn mensen nu? In die zin is de zorg, gaat de parallel met het onderwijs ook wel een beetje op. Zodra je... Als je carrière wil maken, dan moet je zo snel mogelijk zorgen dat je weg bent van het bed of weg bent van de klas. Dat is gek.
Ja, juist. Ja.
Nee, dat is. Ja, dan organiseer je je eigen ondergang op die manier.
Precies,
natuurlijk.
Ja.
Maar moet ik het dan zo voor me zien dat je meer in dat meer modulair bent gaan werken? Dus dat jij zegt van oké, dit zijn de dingen die je moet kunnen. Die kunnen we allemaal tegelijk toetsen aan het einde. En dan ben je. Hè, dan haal je je diploma en dan mag je aan de gang. Maar je kunt. Maar nu zeg je eigenlijk van nou, laten we dat prikken maar als voorbeeld noemen. He, dat moet je leren. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. Op een gegeven moment mag je dat zelf uitproberen. Als je hebt laten zien dat je het kunt, dan krijg je je stempeltje en dan heb je dat klaar.
Ja, en zo bouw je het modulair als het ware op.
Dat is natuurlijk voor de motivatie van mensen natuurlijk ook veel beter dan dat je maar naar dat ene moment toe aan het werken ben waarbij alles bij elkaar komt.
Ja. Juist.
Ja.
Ja, ik zat er ook nog aan te denken door je opmerking van daar straks. Want je zei, er zijn eigenlijk twee dingen die de toestroom beïnvloeden. Ook nog de opleiding waar je misschien tegenaan zit te kijken. Dat dacht ik ook toen ik hierheen reed nog van ja, dan je kijkt tegen een opleiding van 4 jaar aan. Of in veel gevallen ook als het specialisten zijn nog veel langer natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ik zou daar zelf ook wel even, al zou ik chirurg willen worden, nou dat is misschien een slecht voorbeeld, maar al zou ik verpleegkundige willen worden bijvoorbeeld. Ja, wanneer krijg je dan het perspectief van dit gaat me ook lukken om door die hele opleiding heen te komen? Want je weet helemaal niet, hè? Jullie hebben misschien ook veel omscholers bijvoorbeeld. Mensen die dus net als jezelf eigenlijk later zeggen ik wil de zorg in. Als je dan verpleegkundige, dat is best een move die veel risico met zich meebrengt. Ja. Als je het dan in kleine blokken kan knippen, dan geef je mensen ook sneller het gevoel van oh wacht, ik denk dat ik dit kan. Of in negatieve zin, dit past niet bij mij, ik moet hier niet wezen.
Ja.
Dan stop je ook wat eerder dan dat je eerst 4 jaar omgeschoold hebt. Ja. En dan ontdekt, hé, dit is eigenlijk niks voor mij.
Ja, zeker. We hebben binnen de Rotterdamse Zorg, dat samenwerkingsverband tussen een aantal ziekenhuizen in de regio Rijnmond, zijn we heel erg met die zij-instromers aan het experimenteren. Ja, dat is natuurlijk best lastig. Mensen hebben een achtergrond, een andere achtergrond, hebben vaak ook een ander salarisplaatje.
Ja.
En komen dan in die wonderwereld van de zorg terecht. En ja, hoe interessant en aantrekkelijk is dat nou? En laat nou niet mensen dat hele traject door en vervolgens dat je de teleurstelling
inpakt.
Ja. Maar zorg ook dat je al heel snel het gevoel krijgt van oké, dit past.
Ja.
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 Ja. Ja, mensen gaan natuurlijk de zorg in omdat ze ertoe willen doen. En als je dat gevoel snel kan bevestigen, dan blijf je die motivatie ook hoog houden.
Precies, ja.
Nou, het is grappig. Mijn dochter is net begonnen met verpleegkunde in Leiden. En ik vond het wel opvallend dat volgens mij in de tweede week of zo kreeg ze al de reanimatiecursus. En een week later mocht ze daar de certificaat voor halen. Dus dan ben je iets waarvan ik in ieder geval als leek het idee heb van oké, iemand in leven houden, misschien wel op de meeste, het meest spannende moment.
Precies.
Dat krijgen ze helemaal aan het begin.
Wauw.
Dat vond ik wel heel gaaf. Ik dacht, oké, en als je in dat moment kan je natuurlijk ook het gevoel krijgen dat je denkt, zo, ik wil nooit in deze situatie terechtkomen.
Precies, ja.
Terwijl mijn dochter, die vond het alleen maar heel tof om te doen.
Ja, ja.
Staying alive. Dat is dan ook weer.
Mooi, ja.
Ja. Nou is het natuurlijk veel ook vastgelegd en geregeld in de zorg.
Mm-hmm.
Artsen moeten hun punten halen om überhaupt hun vak uit te mogen blijven oefenen. Dat heb je natuurlijk met verpleegkundigen ook. Je hebt de BIG-registraties en nou ja, ja, van alles nog wat. Is dat nou handig om te hebben? Want daar zit ook een soort moeten achter. Helpt dat nou om al die andere dingen ook te doen? Of zit het je juist in de weg?
Nou, als het gaat over BIG-registratie of zorgen dat je up-to-date blijft als vakspecialist. Dat is denk ik absoluut noodzakelijk en dat is goed. Dat is in feite ook de hele tweede stroom van opleiding ontwikkelen wat we doen. Want er gaat natuurlijk heel veel energie naar de instroom. Maar de doorstroom is natuurlijk minstens zo relevant.
Ja.
Wij zijn een relatief klein ziekenhuis. Hoe aantrekkelijk is het als je 15 jaar ervaring hebt en bij het Erasmus hebt gewerkt om over te stappen naar het IJsland? Dat is niet per se de zorg die dan heel veel meer spannender is. Maar het gaat over wat voor cultuur heb je.
Precies.
En wordt er inderdaad in je geïnvesteerd als persoon en als professional? Want dat zijn beide volgens mij kanten van dezelfde medaille. En voor ons is dat loopbaanperspectief, het kunnen groeien, het blijven ontwikkelen als professional, is voor ons cruciaal om het voor ons, onze mensen aantrekkelijk te houden.
Ja.
En te zorgen dat mensen niet alleen binden en boeien, maar ook behouden voor de organisatie. Als het gaat over administratie, als het gaat over kwaliteit, als het gaat over normen, ja, dan ben ik wel eens verbaasd over hoe dat in een ziekenhuis is georganiseerd. Kijk, ik snap dat je een norm set hebt, een NIAS, of dat je met een NEN 75-10 moet werken en dat je een aantal normen met elkaar afspreekt, dat snap ik. Maar de cultuur binnen een ziekenhuis is ook wel van, we vragen 5 keer naam en geboortedatum. En als je dat in de verkeerde volgorde doet, dan is het niet oké. Okay.
Ja.
En daarmee haal je volgens mij een enorm probleem in huis. Want ten eerste haal je zo heel veel denkkracht bij de mensen zelf weg. Want ja, weet je, je volgt de norm, je volgt de kruisjestabel en het komt goed. Maar de creativiteit en hoe ga je nou echt met die zorg om, daar gaat het natuurlijk over. Dus je haalt wat mij betreft heel veel denkkracht uit je organisatie weg door te veel van dat soort normen op te leggen. Het tweede punt is dat het ook helemaal niets helpt. Het is vooral, denk ik, een soort borgstelling voor een directie of voor een raad van bestuur dat zij niet met chocoladeletters in de Telegraaf terechtkomen met dat er iets fout is gegaan in de zorg. Maar dan denk ik, ja hallo, het is mensenwerk. Dus er zullen altijd fouten worden gemaakt.
Precies.
Die haal je niet met normen weg. Sterker, het werkt contraproductief.
Ja.
Dus ik zou die professional centraal stellen, is volgens mij ontzettend wezenlijk om dat in de zorg te doen. Allemaal mbo, hbo opgeleiden of mensen met een hart voor die zorg die al jaren meeloopt. Die weten echt wel wat goed werkt en wat niet goed werkt.
Ja.
En zie jij dat dan ook voor jouw club als een rol? Hè? Want je kan nog zo je best doen dat iedereen zich lekker voelt en dat er in zich geïnvesteerd wordt. Maar als een belangrijk gedeelte van hun werk die lijstjes invullen is, waar ze niet dat vak voor in zijn gegaan. Sterker nog, wat ze weerhoudt om te doen wat ze leuk vinden en wat ze belangrijk vinden. Ja, dan heeft het niet zoveel zin. Dus ben jij ook de anti-bureaucratie club?
Dat probeer ik. het is een, ik zeg wel eens gekscherend, binnen de zorg is niet heel veel geïnvesteerd in digitaliseren, automatiseren. Het is een soort Jurassic Park als je dat vergelijkt met...
Heb je nog ponskaartjes?
dat staan met de kleitabletten soms de administratie te doen. Nee, maar zonder gekheid, daar is heel weinig in geïnvesteerd.
Ja.
En dat, ja, daarmee heb je al eerst een inhaalslag te maken in... Zorg dat de basis goed op orde is. Dat je administratie, je digitalisering, je automatisering zodanig goed is dat fouten maken daarin zoveel als mogelijk voorkomen wordt. Als het dan gaat over maar hoe zou je die zorg nou anders kunnen inrichten? Ja, dan jeuken mijn handen. En dan heb ik het daar met de Raad van Bestuur over, met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zou het nou niet gaaf zijn als je een, nou ja, zeg maar een regelvrije ruimte zou maken, waar je afdelingen zou inrichten, echt vanuit die professional centraal stellen? Zou het nou zo rampzalig misgaan dan? Ik denk het helemaal niet. Ik denk dat het alleen maar heel erg veel beter en leuker wordt voor die medewerker. Nou, dat zijn wel zaken waar wij nu aan zitten te denken. Van hoe kun je dat nou zo goed mogelijk organiseren? Want zo'n ziekenhuis is natuurlijk een instituut. Daar liggen zoveel andere belangen ook dan het belang van de patiënt of het belang van de medewerker. Daar hebben we allemaal mee te maken. En die zijn er ook en die zijn er terecht. Nou, moet je dan niet zo'n regelvrije ruimte, moet je die professional dan niet helemaal daarin centraal stellen? En dan blijft opleiding ontwikkelen centraal staan, want daar maak je wel het verschil mee.
Wij vroegen ons dus in onze voorbereiding al af hoe dit zou werken, omdat je eigenlijk, zou het mooi zijn om hier een experiment aan te gaan, zeg maar, eens te kijken van werkt dat zo'n regelvrije ruimte? Maar ja, wij konden ons ook heel goed voorstellen dat een ziekenhuis nou typisch niet. Wij zeggen altijd in leren en ontwikkelen zeggen we vaak fouten maken is goed. Hè? Veel fast en veel often. Ga snel op je bek en doe het vaak, want daar leer je heel veel van. Mm-hmm. Maar in een ziekenhuis is dat met patiënten en toch vrij kritieke situaties best lastig. Is dat te simuleren of hoe ga je ermee om?
Ja, je moet daar goed over nadenken. Maar mijn ervaring is, als het gaat over verandering en veranderbaarheid en een organisatie in transitie, en de zorg moet in transitie, er moet iets gebeuren.
Ja.
Anders wordt het niet betaalbaar. Dus we moeten iets. Ja, dan is mijn strategie toch voor een deel ook. Ja, klinkt wat raar, maar prutsen en proberen. Je moet proberen op een wat werkt wel, wat werkt niet.
Ja.
En als dingen niet werken, dan kap je ermee. Als het wel werkt, maak je het groter en zet je het op andere afdelingen in.
Ja.
Weet je, je moet proberen en je moet geen risico's nemen. Maar de vraag is of met de huidige systematiek, dus met eindeloos veel afvinken, eindeloos veel administratie, of daar nou de zorg zoveel beter van wordt.
Ja.
Ik vraag het me af.
Ja, precies. Ja. Ja, ik zat me te bedenken, aan de andere kant leer je natuurlijk eigenlijk. Het is eigenlijk typisch een lerende omgeving, zoals je dat uit de series die Glenn vaak kijkt, ziet met al die met die co-assistenten en allemaal mensen die meelopen. En het is eigenlijk één groot opleidingshuis.
Precies.
Ja. En dan toch is het. Ja, in mijn hoofd zit dan dat het best wel kritiek is allemaal. Dus dat best wel, je moet er goed over nadenken. Ja. Hoe je dat leren op de werkplek doet.
Ja.
Ja.
Nou ja, je zei het al even, Ad, 70, 20, 10. Zijn we dan op 100? Ja.
Dus
70% in de praktijk door het te doen, door in je werk te zijn. Dus hoe organiseren jullie dat dan? Dat je, want je kunt natuurlijk zeggen van nou, dat gaat vanzelf. Dus daar hoeven we niks aan te doen. Maar in de regel is het zo dat omdat dat de grootste brok is, dat je juist misschien wel de meeste invloed kan uitoefenen.
Ja.
Dus hoe doe je dat?
Een van de kerntaken van een verpleegkundige staat gewoon in haar of zijn functieomschrijving, is het helpen van onervaren collega's. Dus het begeleiden van werkbegeleiders. Dus dat is een deel van je taak. Dat is geborgd. Wat we nu aan het doen zijn de zogenaamde EDU's. De EDU-verpleegkundigen. Een soort specialistische rol die je hebt naast dat je verpleegkundige bent. Om die te trainen en op te leiden in hoe gaat zo'n leerproces nou bij die jongeren? Aha. Waar lopen die jongeren nou tegenaan? Generaties van nu die lopen tegen andere vraagstukken, andere problemen aan dan 30 jaar geleden. Horen opa verteld. Maar hoe deal je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat je die PO, die professional zelf ook in de lead zet? Want niet elk boekenlijstje hoeft door het ziekenhuis te worden uitgezocht. Daar kunnen zelf ook natuurlijk heel veel. Maar hoe pak je dat nou aan? Hoe neem je nou verantwoordelijkheid voor het leerproces van die professional opleiding? Dat is een belangrijke rol voor die EDU-verpleegkundige. En dan hebben we nog een leerhuis, een gespecialiseerde club binnen HRM, die vooral met dat, wat werkt als leerprincipe nou het beste? Hoe kunnen we nou, moeten we met grotere presentaties werken of juist moet het maatwerk zijn? Hoe gaan we het educatief element zo goed mogelijk overbrengen?
Ja. Ik vroeg me hierbij nog af, maar dat is meer omdat ik eigenlijk jullie wereld niet zo heel goed ken, maar hoe dat. Ik hoor vaker dat er zijn bepaalde beroepsgroepen die ook gewoon PE-punten moeten halen volgens mij in de zorg. Hè? Die dus elk jaar moeten laten zien dat ze op de hoogte zijn of zichzelf ontwikkeld hebben. Kan je iets schetsen van welke typische leeractiviteiten er zijn bij een ziekenhuis? Dus je hebt carrièregerichte ontwikkeling natuurlijk. Je hebt initiële opleiding om überhaupt verpleegkundige te worden. Bijvoorbeeld. Wat voor soort de verplichte nummers en dat soort dingen, wat zit daar allemaal omheen?
Nou, we hebben een zogenaamde top 40. En die top 40, daar staan de voorbehouden behandelingen in. Dus wat een verpleegkundige vanuit welke discipline tenminste moet beheersen.
Ja.
En hoe vaak dat herhaald moet worden. En of jij met een pomp XL wel of niet mag werken. In één keer in de zoveel tijd moet je daar een training in volgen. En moet je laten zien dat je dat beheerst.
Ja, ja.
Dat zie je dat in steeds meer ook in digitale vorm gebeurt. Met filmpjes gebeurt. Maar dus ook in de praktijk. We hebben ook een soort leerunit, een skills lab zoals we dat dan noemen, waarin dan geëxperimenteerd kan worden met die pompen, hoe het werkt in de praktijk.
Ja, dus heb je zeg maar een soort proefopstellingen waar mensen heen komen om...
En dat wordt dus allemaal bijgehouden ook.
Ja, wordt allemaal bijgehouden.
Ja. Ja. En wat ik wel interessant vind is dat zit daar eigenlijk heel erg in. Gewoon in hoe het bedrijf ziekenhuis werkt, hè? Hoe die organisatie werkt. Mm. Dus gij zult leren, dat vindt iedereen doodnormaal. Dat je current moet blijven, dat je vaak dingen moet herhalen zodat het in je wezen zit. Hoe zit het dan met de dingen die niet vakinhoudelijk zijn?
Ja.
Hè? Dus meer de vaardigheden, communicatieve vaardigheden. Maar misschien ook wel dingen voor de toekomst die helemaal niets met het vak te maken hebben.
Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie en gave ambitie. Dat je mensen opleidt voor hun volgende vak. Voor hun volgende loopbaanstap. En dat gaat natuurlijk heel erg over competenties. Dat is natuurlijk heel erg over houding en gedrag. En weet je, wij en ik vermoed elk ziekenhuis bulken van het talent. Zoveel goede mensen die zoveel talent in huis hebben. En benut dat dan. En dan gaat het inderdaad veel verder dan hun vakinhoud. Want dat is vaak nog wel aan te leren, bij te leren.
Ja.
Maar over die competenties en over hoe je die competenties ontwikkelt. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi en interessant vraagstuk. Wij bieden alle medewerkers een online trainingsmodules. Wat ze maar interessant vinden.
Ja.
Maar we hebben ook, als het gaat over leiderschap en leiderschapontwikkeling, is natuurlijk een hot issue binnen de zorg. Want in de zorg was het net zoals de beste timmerman werd chef werkplaats met twee problemen van dien. Goede timmerman minder en een matige chef werkplaats erbij. Nou, het leidinggeven is een vak. En het leidinggeven in de zorg is al helemaal een ingewikkeld vak.
Ja.
Maar dan ga je dus wel, mensen, leid je daar wel voor op. Dus daar hebben we trainingen voor. Maar we hebben ook een training, het PIT-programma noemen wij dat, waarbij jonge potentials, en jong moet je niet in leeftijd zien, maar mensen die die zeggen van ja, ik wil verder, ik wil meer.
Ja.
Die opgeleid worden, getraind worden in wie ben ik nou? Wat voor persoon ben ik nou? Waar kan ik me ontwikkelen? Waar kan ik groeien? Maar ook, hoe ziet die organisatie eruit? En dat gaat altijd gepaard met een opdracht die zij gaan vervullen als team voor het ziekenhuis. Ja, zodat we daar weer die denkkracht van zo'n club gebruiken om een vraagstuk in de zorg op te lossen binnen IJsland.
Ja.
Ja. Oh. Nou ja. En dat heb je natuurlijk hard nodig als jij al die vrijplaatsen gaat organiseren. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar als daar mensen komen die hun halve carrière lang hebben geleerd. Doe de dingen zoals we ze afgesproken hebben. Volgens de lijstjes, volgens de regels. Ja, dan kun je leuke vrijplaats organiseren. Maar de vraag is dan of er heel veel gaat gebeuren. Of dat iedereen gewoon die lijstjes weer uit de kast pakt.
Ja, of ze los kunnen komen van de regels. Ja.
Kijk, we zijn een organisatie of een sector in ontwikkeling. En de wereld 10 jaar geleden zag er anders uit dan nu. En over 10 jaar ziet het er ook weer anders uit. Dus voor een deel zal de wal het schip keren. En zal beweging als vanzelf worden afgedwongen. Want ja, we moeten wel. 10, 15 jaar geleden was het ook ondenkbaar dat alles in één HICS-systeem zou worden vastgelegd. En tegenwoordig is dat heel normaal. En doe je al je handelingen die je vastlegt in de systemen, et cetera.
HICS is Hospital Intelligence
Geen idee waar het voor staat.
Care System.
Ja. Het is het patiëntendossier, digitaal patiëntendossier.
Ja.
Dus die verandering die komt en laat nou de early adapters, laat die dat nou mee gaan experimenteren. Laat daar nou mee gaan beginnen. En succes, dat praat zich vanzelf rond. En dat blijft, dat wordt de norm.
Ja.
Nou, je had het al even over de toekomst. Dat is mooi, want dat is namelijk het laatste gedeelte waar we het heel graag met je over willen hebben. Leren aan zich verandert natuurlijk ook heel erg. Je had het al even over. Hè? Er zijn twee belangrijke dingen. Enerzijds de mens, de collega centraal. Dus HR belangrijk. Anderzijds digitalisering van het ziekenhuis. Waar zie jij die bij elkaar komen? Dus nieuwe technologieën als VR, microlearnings. Nou, al die dingen die waarbij technologie en leren bij elkaar komen. Wat zie jij gebeuren in de toekomst voor jullie?
Kijk, als we constateren dat 1 op de 7 mensen eigenlijk in de zorg zou moeten werken, maar over 10, 15 jaar dat eigenlijk 1 op de 4 zou moeten zijn, dan weet je dat rekensommetje niet passend is. Of niet gaat werken. En uiteindelijk, en dat klinkt raar voor een HR-man, moet je dus kijken waar kun je de zaak zodanig organiseren dat je die menskracht niet nodig hebt. En daar waar je de mensen wel inzet, dat het vooral heel veel toegevoegde waarde is. Dus je moet, ik noem maar even een voorbeeld. Als ik zie hoeveel mensen nu bezig zijn met het maken van een planning. Een rooster.
Een rooster, denk, oh ja.
Joh, ja. Hallo zeg, laat dat lekker. Laat de techniek daar het werk doen. Zorg dat je met slimme apps, zorg dat je medewerkers zoveel mogelijk zelf regie geeft over hun eigen tijd. De reden waarom dat veel mensen als ZZP'er beginnen, is omdat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze wel werken of niet werken. Waarom doen we dat niet voor onze mensen? Nu moeten onze mensen bij wijze van spreken een werkweek van 34 uur, want dat past zo lekker in ons Excel-schemaatje. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet zorgen dat medewerkers zelf met slimme appjes zoveel mogelijk werk uit de handen wordt genomen. Dat geldt voor roostering, maar dat geldt voor heel veel activiteiten. We zijn 2 jaar geleden zijn we met Lean gestart. Niet omdat ik denk dat Lean de heilige graal is, maar je leert wel met elkaar kritisch te kijken van hoe hebben die processen allemaal ingericht. En als afdeling A het slim heeft gedaan en B wat minder slim, wat kunnen we dan van elkaar leren? Nou, dan gaat het over hele simpele dingen, maar daar kan techniek ons natuurlijk enorm mee helpen. En dat geldt voor digitalisering, dat geldt voor robotisering. Dat kan heel veel werk lichter maken.
Ja. En dingen als, dat vond ik zelf wel een mooie. Eens een keer met TNO heb ik zo'n bril op mijn snuffert gehad. Dus niet zo'n ding waar je niks meer ziet, maar waar je eigenlijk doorheen kijkt. Dat heet volgens mij, Tom moet je me helpen, augmented reality heet dat. Reality, ja. Dus je kijkt naar de werkelijkheid, alleen er wordt op iets op geprojecteerd.
Yes.
En dat, dat kan in principe van informatie voorzien, terwijl je iets aan het doen bent.
Ja.
He, dus zij gaven daar volgens mij het voorbeeld van. Stel je voor dat je een apparaat uit elkaar aan het halen bent. Dan krijg je gewoon de instructies. Precies. Terwijl je naar dat ding kijkt. En staat er, ja, dit moertje, daar moet je niet aankomen. Met een grote pijl erbij, want dat is een gevaarlijk moertje.
Ja, ja.
Zou zoiets ook in de zorg kunnen gaan ontstaan?
Tuurlijk.
Gebeuren daar dingen?
Vindt al volle plaats. Ja? Ik bedoel, in toenemende mate worden operaties. Heb je hulprobots die helpen bij de operatie. En uiteindelijk blijft het menselijk handelen. De denkkracht blijft cruciaal, maar het handelen, het daadwerkelijk handmatig, dat zou zomaar slimmer of beter door een robot kunnen worden gedaan.
Scheelt ook wel in de opleidingsbehoeften dan eigenlijk dus, hè?
Nou, dat weet ik niet, want je zult ook, dat ding zal geprogrammeerd moeten worden. En zolang wij nog, ik denk uiteindelijk is die menselijke expertise is ook cruciaal daarin. En ook je handvaardigheid overigens, want een orthopeed is natuurlijk een kunstenaar als het gaat over.
Hoe is het met de digital skills van de zorgmedewerkers? Die gaan natuurlijk niet de zorg in omdat ze graag achter hun computer willen zitten.
Nee, niet per se.
Nee.
Nee. Nou, dus daar helpen ze mee.
Ja.
En dat is ook nodig.
Weet je, je had het net over je dochter die verpleegkunde is gaan studeren. Die hoef je niks meer uit te leggen over hoe de telefoon werkt en hoe computers werken.
Ja, ze belt nog wel eens als ze niet in de Netflix komt, hoor. Dan belt ze papa.
Ja. Oh ja.
Okay. Ja. Ja, dan belt. Nou ja, dan is het heel, heel dringend.
Ja. Oh ja.
Dan doet Netflix
dus. Netflix, ja, precies. Dan, ja.
Dat is wel cruciaal.
Ja.
Nee, dus dat is wel mooi. Laten we misschien nog één blikje op de toekomst. Kijk even naar Tom.
Ja.
Heb jij nog een...
Nou ja, ik zit natuurlijk te borrelen met dat leven lang leren. En dus in relatie tot... Er is eigenlijk meer technologische ontwikkeling nodig in de zorg om een hele hoop processen overbodig te maken. Of tenminste, een hele hoop werk uit handen te nemen eigenlijk. En ondertussen zeggen we ook van... Ja, je zult ook door moeten kunnen groeien. En aan je eigen persoonlijke carrière kunnen werken. En dat soort dingen, zeg maar. Dus... Ja, ik zit nog wel. Mijn laatste vraag zou wel zijn van hoe zie je dat voor je dat we dat ja, uit die hele hectische wereld dat meer gestalte gaat krijgen? Wat zouden de eerste paar dingen zijn die jij graag zou verbeteren om een leven lang leren echt een duurzame plek te geven, zeg maar?
Ik denk dat het een duurzame plek heeft. Als het gaat over duurzame inzetbaarheid, dan heeft dat natuurlijk alles te maken met het fit blijven, het gezond blijven in je werk en in hetgene wat je doet. Dat heeft ook met je geestelijke gezondheid en daarin investeren. Ja. Dus ik denk dat het er geen alternatief is. We moeten gewoon, en volgens mij is het ook aantrekkelijk. Waar ik wel kansen zie is in dat netwerk, in dat uitwisselen, in het in beloon nou het breed inzetbare. Wij zijn bezig met een pool van mensen die de goudhaantjes zijn. Dus die overal op verschillende afdelingen ingezet kunnen worden. Ja, ja. In het verleden was het nog wel eens een keer dat het een soort kneusjesbak was. Van, we kunnen er niks mee of ze wil te weinig werken of hij heeft dit of hij heeft dat. Nee, zet daar je goudhaantjes neer en beloon dat generalistische profiel waar mensen bereid zijn geweest om te investeren in die brede inzetbaarheid.
Ja. Nou, best een contrast ook natuurlijk met het specialisme wat je aan het begin zei. Dat soort van de overhand heeft natuurlijk. Hè, van,
ja. Maar dat wordt denk ik door de overheid ook wel heel erg gestimuleerd. En de vraag is, want dat is ook waar. We moeten ook mensen, je hebt ook mensen die juist dat specialisme enorm aanspreken. Maar beloon ook het generalist. Beloon ook die uitwisselbaarheid.
Mooi. Ad van Beek, ongelooflijk leuk dat je er was. Mooi om de passie en de energie te zien. Volgens mij zit je fantastisch op je plek daar. En ben je lekker aan het bijdragen aan het nog mooier en beter maken van het IJsseland Ziekenhuis. Tom, dankjewel voor je co-hostschap. Het was weer bijzonder gezellig en nuttig en leuk.
Zeker weten, dank je.
Meer afleveringen vind je natuurlijk in de podcast app. En die weten jullie ongetwijfeld te vinden. Wij vonden het heel fijn dat je hebt geluisterd.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.